Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl, probit.com en knaken.nl. Ja, Robin, wat een gekke week weer. We hebben heel wat, wat prijsstijgingen meegemaakt. Maar ja, deze week was wel weer opmerkelijk. We hebben in ieder geval de 18.200 nog wat is de voorlopige top. Als we de Clark Moody dashboard erbij pakken, dan zitten we de ene record naar het andere record. Even kijken. Ja, op dit moment is het 330 miljard dollar qua market cap. Maar hij stond heel even op de 341. Dat is het hoogste ooit. Dus ja.
Ja, market cap is eigenlijk alle bitcoin in omloop keer de laatste prijs waarvoor een bitcoin is verkocht op een van de beurzen die wordt bijgehouden. Even simpel gezegd. Dus met een naderend prijsrecord hopen we. Terwijl er al meer bitcoin in omloop is, ja, zorgt dat ervoor dat de markt groter dan ooit is qua market cap. Is op zich wel een leuke metric.
Ja. Ja, nou ja, goed, mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar verklaringen. Waarom is die prijs aan het stijgen? Ja, heel simpel, meer vraag dan aanbod. Ja, het is een heel flauw antwoord. Maar het aanbod droogt op. Hè. Er zijn steeds minder bitcoin op de beurzen. Dus mensen houden het vast voorlopig in ieder geval. En ja, die vraag die gaat maar door. Dus daardoor gaat die prijs stijgen.
Ja, je hebt van allerlei kanten nu vragen. Toen in 2017 de recordprijs rond de 20.000 op verschillende beurzen, op andere net daaronder, werd bereikt, waren het volgens de verhalen en geruchten vooral retailers die gewoon, dus mensen zoals jij en ik, die gewoon eventjes met bitcoin bezig gingen. En toen toch ook weer snel verkochten, waardoor de prijs helemaal in elkaar donderde. En nu zit er eigenlijk een hele andere stroom naast. En dat zijn de grote partijen als Grayscale en PayPal. Op termijn en Square bijvoorbeeld. En alle brokers en beurzen waar je ooit zelf je bitcoin koopt, ook die moeten ergens hun bitcoin vandaan toveren. Dus dat is een soort van extra geldstroom die nu zich met bitcoin bemoeit.
Ja, extra vraag in de markt. En dat is echt wel een verschil met 2017. Er hebben ook analisten zeg maar op de on-chain. Dus je kunt gewoon alles natuurlijk nakijken op de bitcoin blockchain. En ze zien gewoon dat ja, er wordt meer van beurzen afgehaald. Terwijl in 2017 ging de prijs stijgen, maar ging ook het aantal bitcoin wat naar die beurs werd gestuurd, ging omhoog. En dat was een soort verband tussen. En nu zie je.
Ja, dat kan een teken zijn, hè, dat mensen willen verkopen. Of in ieder geval de mogelijkheid willen hebben om snel te kunnen verkopen.
Ja, precies. En dat zie je nu het omgekeerde. Dus je ziet nu dat de prijs stijgt, maar mensen halen bitcoin eraf.
Ja, nou, voor de prijsontwikkeling is dat denk ik een goed teken. Want dat betekent gewoon dat er minder beschikbaar is om überhaupt snel te verpatsen.
Ja, ja, maar dus, dat is dus wel echt een ommekeer qua denken waarschijnlijk ook. Dat mensen toch zoiets hebben. Ja, ik heb liever bitcoin dan dollar en euro. Sowieso.
Ja, we moeten het ook nog maar even zien. Als zo meteen het nieuwe record wordt gevestigd. En er gaan andere machten spelen dan alleen een beetje leuk naar bitcoin kijken. Dan kan het ook maar zo zijn dat de mensen wel weer massaal gaan verkopen. Hè? Bedoel, het is geen zekerheidje dat we nu recht omhoog gaan naar gigantische records.
Nee.
Maar het is voorlopig lijkt het erop dat mensen inderdaad niet staan te springen om hun bitcoin weer terug naar beurzen te sturen. En dus inderdaad zelfs af te halen.
Ja. Nou ja, we hadden ook Mark van der Sijs. Die had gisteren ook wel nodig gereageerd in de chat, Telegram chat bij ons. En hij zei ook onder andere van, dit is volgens mij een heel ander soort bullrun, omdat er veel minder retail investeerders met zwakke handjes in de markt zitten. En er alleen maar professioneel geld bij komt. Dus hij ziet voorlopig niet zo snel een correctie van 30% meer komen.
Ja, ik weet niet of er nou per se minder zijn. Maar ik denk vooral dat het aandeel van de grotere beleggers dan wel bedrijven, dan wel institutionele, professionele beleggers groter is geworden. Ik weet niet of er nu minder of meer mensen zijn met bitcoin. Zeg maar over de gehele linie genomen. Wat je wel ziet is bijvoorbeeld op Google Trends, wat dat waard is, dat de zoekopdrachten naar bitcoin nog lang niet het niveau hebben qua volume als in 2017. Toen het NOS Journaal er bij wijze van spreken mee opende. Dat is nu nog totaal niet aan de gang.
Nee.
We zien op de website bijvoorbeeld wel dat het weer wat aantrekt qua interesse überhaupt. Maar als je op zaken als Google Trends afgaat en Ook beurzen die niet per se record aantallen volgens mij aan nieuwe leden binnentrekken. Zou je kunnen stellen dat het een andere markt is dan in 2017, ja.
Ja, heb je dat, kom je dat ook wel tegen in je eigen leven, dat je mensen tegenkomt en dat je denkt van ja, jij zou perfect een bitcoiner kunnen zijn. Yeah? Je hebt genoeg spaargeld, je krijgt genoeg fiat geld binnen om je hypotheek of whatever, of het huis is al afbetaald of whatever, over de studie van je kids te betalen. En je doet het niet, het klikt niet. Het klikt niet.
Het is ook wel een hele stap, denk ik, om uiteindelijk dan geld ergens in te stoppen. Wat een heel ander systeem is dan wat je ooit geleerd hebt. Dat is gewoon een kwestie van educatie en interesse. En daarnaast moet je het ook nog wel willen. Want hoe je het ook bent of verkeerd, het is wel een risico. Zeker als je er niet zo diep in zit als dat wij doen, dat we er dagelijks mee bezig zijn. Het is niet. Laat ik het anders zeggen. Het is als investering nog wel risicovol als je niet weet wat je aan het doen bent en wat je koopt. Dus voordat je, zeg maar, je kan het profiel hebben van iemand waarvoor Bitcoin misschien wel geschikt is. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan ook moet hebben. Dat knopje moet zelf omgaan, denk ik.
Ja, het knopje moet zelf omgaan. Ja.
Een haakje moet het hebben, hè? Een haakje om aan op te hangen.
Ja, een jashaakje. Maar ik bedoel, ik ben nou niet. Ik bedoel, uiteindelijk moet iedereen zelf weten wat hij met zijn geld doet. Dus ga ik ook absoluut niet dat pushen. Maar soms denk ik wel van ja.
Doe er in ieder geval iets mee. Laat het niet in euro's.
Ja, maar dat je liever Bitcoin hebt dan euro. Hè, dat ook. Mm. Dat natuurlijk wel vanuit een spaargeldpositie. Dus dat je zegt, nou. Je kunt een euro sparen of je kunt een bitcoin sparen. Hè? En de rest van je leven loopt gewoon door. Hè? Al je lasten die zijn gewoon netjes afgetikt. Die kun je netjes betalen. Want het gaat inderdaad over je spaargeld. En dan heb ik het ook niet eens als je wasmachine of je auto stuk gaat. Nee, echt.
Nee, daarboven nog.
Daarboven nog, ja.
Ja.
En dat stukje, hè? Eigenlijk het laatste stukje wat waar je eigenlijk niks mee doet. En dan ga je dat in euro sparen. Of in bitcoin. Nou ja, dan ja, goed. Dat
is voor ons de keuze snel gemaakt. Maar
ja.
Ja. Ik ben het met je eens. Maar ik ben dus gestopt met mensen aanraden om in bitcoin te stappen. Ik vind het nu veel leuker als mensen zeggen van, hey, ik vind dit en zus interessant. Is bitcoin dan wat voor mij, zeg maar.
En hoe kwam bij jou die klik dan?
Ik denk gewoon lang genoeg erin zitten en dan eigenlijk doorhebben waarom je Bitcoin interessant vindt. Want mij was het allereerste trigger was dat er stond van je kan je geld hebben zonder dat je een bank nodig hebt. Dus maakt niet uit hoeveel geld je hebt, of dat nou 10 euro aan waarde is of 10 miljoen aan waarde. In Bitcoin, op het netwerk ben je zelf de baas. En dat was voor mij het haakje tussen aanleidingstekens van hey, dit vind ik interessant aan Bitcoin. En daarna ben ik langzaamaan erover gaan leren, weet ik het, hoeveel fouten gemaakt. En nu heb ik voor mij door wat Bitcoin is, inderdaad een spaarmiddel voor buiten de klauwen van wie dan ook. En dat was voor mij de trigger. Maar die trigger moet je wel hebben. En of dat nou is dat je op zoek bent naar om de inflatie van euro's of dollars of wat dan ook te omzeilen. Of dat je gewoon op zoek bent naar een snelle investering. Dat kan natuurlijk ook. Je hebt allerlei redenen. Je kunt allerlei redenen verzinnen om het te doen. En dan praat je alleen nog maar over een soort van luxe problemen. Want je hebt ook mensen waar het gewoon voor nodig is, die bijvoorbeeld geen bankrekening kunnen of mogen openen.
Ja.
Nou, daar valt eigenlijk Bitcoin veel makkelijker in het putje, omdat ze dan een aanleiding hebben om erover te leren en te begrijpen dat er ook een mogelijkheid is om ander soort geld te hebben, waarin je niet afhankelijk bent van toestemming van een bank om een rekening te openen. Maar dat zijn allemaal argumenten die iemand zelf moet ondervinden, denk ik.
Ja. Ja, ik weet het. Bitcoin heeft voor mij ook wel een soort spiegel voorgehouden. Dat kijk, we kennen natuurlijk al de memes van de Lambo's en weet je, tuurlijk, snelle wagens, weet je, prima. Maar ik hoef het niet per se te hebben. Ik hoef niet per se een snelle wagen te hebben. Weet je, ik wil best eentje huren voor een middag, prima. Weet je, even stoom afblazen. Maar dus het hele idee van materialisme, van bezit, van steeds maar meer en het systeem van geld bijdrukken, dat is ook een andere kant. Dus je kijkt ook anders naar bezit.
Ja.
En tuurlijk, het helpt als je Bitcoin hebt en dat je bijvoorbeeld Bitcoin ook in de toekomst kan gebruiken als bijvoorbeeld een collateral. Als mijn kinderen bijvoorbeeld later, stel heel toekomstgericht, weet je wel, we blijven hier, in Amsterdam wonen. Nou, dan ben je gebonden aan een bepaalde huizenprijs. Nou, stel dat zij, ik noem wat, ze gaan in Delft of Groningen of Eindhoven studeren. Dan moet je daar weer een woningje of een huurwoning, whatever. Kost allemaal geld natuurlijk.
Als er dan nog universiteiten zijn, gaat allemaal online, hè?
Ja, dat is...
Maar goed, ik snap je voorbeeld.
Nee, maar goed, dan kan ik me voorstellen dat dan een verstrekker, een bank, ik denk dat ze dan nog wel dat soort dingen misschien doen, dat soort diensten, zegt, nou ja, oké, meneer, u heeft zoveel, u heeft wel wat bitcoin, dan kun je die collateral, dan kunnen we dat als collateral gebruiken om dus misschien een iets betere lening aan je te verstrekken.
Ja, dus echt als asset inzetten voor andere financiële praktijken.
Ja, ervan uitgaande dat het huidige stelsel nog even door blijft akkeren de komende 20 jaar.
Dat het nog relevant is.
Ja, maar goed, daar kun je ook je twijfels bij hebben, maar daarvan uitgaande.
Ja.
Dus nee, maar dat kan voor heel veel mensen al een... Kijk, als je gaat zeggen, ja, nee, Bitcoin gaat het hele systeem... maar dat is voor heel veel mensen al... Dat is niet te bevatten. Dus als je het nou heel klein maakt...
Dat moet
ook
nog maar blijken, hè? Voorlopig bestaat het toch nog in een kleine markt naast het systeem.
Ja.
Hoe je het ook bent of keert.
Nou ja, ik...
We zien allemaal de potentie, want anders schrijven wij er niet over, praten we niet over... en dan luister je ook niet naar deze podcast. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders die voor het eerst hoort over Bitcoin... als bij een recordprijs of door een andere omstandigheid... dat die dat ook gelijk zo ziet. Dat kan ook helemaal niet. Daar is best wel lang de tijd voor nodig, denk ik. Bij de gemiddelde Nederlander.
Nee, is ook zo. Het is ook geen. Het is inderdaad wat dat betreft ook geen verwijt, hè. Maar het is meer dat het is er gewoon interessant om te kijken hoe is die klik ontstaan. En dat je in ieder geval een middel in handen hebt waarmee je dus je waarde. Ja, het waarde kan behouden.
Ja. Nou, voorlopig gaat dat goed, hè? Want bijna elke bitcoin staat nu in de plus die ooit aangekocht is.
Tja. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, goed.
Het is wel, ik vind het wel leuk, hoor. Het is echt een... iedereen is weer wat vrolijker. Iedereen is actiever in de chat. Gaat ook wel eens wat mis in de chat, trouwens. Maar je merkt dat iedereen weer erbij betrokken is. En dat iedereen... Ja, logisch, want er wordt geld verdiend. Hoe dan ook. Bijna iedereen staat in de plus als je alleen bij bitcoin hebt gehouden. En het zorgt voor een leuk sfeertje. Het zorgt er ook tegelijkertijd voor dat bekende mensen weer een beetje, zoals we vorige week ook al aanhaalden, het stoer vinden of goed vinden om over Bitcoin te praten. Moet ik even een naampje erbij pakken.
Ja, je had
de tweede rijkste miljardair van Mexico. Die heeft 10% van zijn portfolio in Bitcoin gestopt. Ricardo Salinas Pliego, ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit, maar dat geeft niet.
Ja, die
heeft 10% van,
is wel flink.
Van zijn miljardairsvermogen. Zakenman, vermogen van 11,7 miljard dollar wordt het geschat. Nou ja, reken maar uit, dat is flink wat bitcoin als dat waar is.
Ja, kijk, je hebt vermogen en je hebt portfolio. Hè? Dus ik bedoel dat...
Dus hij... Dat gaat hier over het vermogen. Wat ik nu net zei.
Oké. Nee, ik dacht dat die 10% van zijn liquide portfolio... Dus dat is iets anders dan zijn vermogen.
Ja.
Ja, vermogen zijn ook al zijn huizen en zijn boten en zijn bedrijven. En...
Ja, fair enough. Nou ja, van zijn beleggingsportfolio 10%.
Maar goed, het zal wel in de miljoenen lopen. Hè? Mag je
dat zullen wel centjes zijn.
Ja.
Ja. De 166 rijkste man op aarde.
Nee, want dat is helemaal... Stel, je bent rijk in Latijns-Amerika. Dan ben je toch ook... Ja, dan heb je heel veel geld. Wat doe je dan? Want je kunt het niet in de lokale valuta aanhouden. Dan...
Ja, ik weet niet. Ik kan niet in met die mensen in hun hoofd kijken. Maar je ziet wel een trend dat ze in ieder geval nu ook naar buiten treden over hun posities.
Ja.
Wederom, dat is ook makkelijker nu die prijs goed meewerkt. Want in maart hoorde je ze waarschijnlijk niet. Ja. Dan waren het meer de Bitcoin-gekkies zoals wij... die er weer gewoon nog steeds over bezig waren.
Nou, hij had ook een video gedeeld hè, van al die biljetten Bolivars dan in dit geval. Dus dat verwees naar Venezuela. Dus ik denk dat zo'n miljardair die... Ja, dat is ook een soort middelvinger naar de overheid van... Ja, in de zin van, ik heb heel veel geld. Jullie verneuken het systeem bij wijze van met die gelddrukkerij. En ik koop er dan mijn bitcoin van.
Ja, kijk, je moet ergens heen, hè? En dat vind ik wel een leuke ontwikkeling. Bitcoin is wel in dat rijtje gekomen, nu echt mainstream. Van, het wordt vaak genoemd als mogelijke uitweg. En of dat nou voor 10% van je portfolio is, voor 1%, voor een paar tientjes of voor heel je hebben en houden, dat moet iedereen zelf bepalen. Maar het is in ieder geval steeds meer een geaccepteerd onderwerp van gesprek om je beleggingsportfolio in te richten.
Ja, maar dan zeggen de mensen, Robin, zeggen ja, maar oké, dus Bitcoin maakt rijkere mensen nog rijker.
Nou ja, ik ben niet rijk en mij brengt dat ook veel leuke dingen buiten het eventueel de prijsontwikkelingen om.
Mm-hmm.
Het biedt je ook gewoon vrijheden. Ik zou ervoor tekenen als Bitcoin voor altijd de koopkracht heeft die het nu heeft. Dus ik kan er altijd evenveel brood van kopen als vandaag. Dan ben ik daar al tevreden mee.
Ja.
Ik denk dat dat het minimum is en dat het nog veel gekker gaat worden. Maar daar ben ik al tevreden mee. Want al die andere eigenschappen van Bitcoin zijn voor mij veel belangrijker. Zoals dus je eigen bank spelen. En zoals dus de mogelijkheid hebben om een transactie te doen zonder toestemming.
Ja, je hoeft er niet per se rijk van te worden, wil je zeggen.
Bij mij, hè? Dat geldt voor mij. Maar dat wil niet zeggen dat ik kan me voorstellen, als jij een beleggingsportfolio hebt van miljoenen, dat je niet per se bezig bent met de filosofische kant van Bitcoin, maar gewoon knaken wil verdienen.
Ja, of juist die knaken redden natuurlijk. Want ja, uiteindelijk komt het daarop neer.
Bitcoin maakt niet de rijken rijker in de zin van, er zullen maximaal 21 miljoen Bitcoin zijn. Terwijl in het stelsel wat er nu is, als jij een hedge funds manager bent en je maakt een paar keer een fout, als jij genoeg of goede banden hebt met banken of een goede creditscore, hoe je het ook wil noemen, hebt, dan kun je dat geld bijna gratis weer lenen om alsnog weer te gaan investeren.
Ja.
Met gedrukt geld dat niet bestond voordat jij die actie wilde ondernemen.
Ja, je zit veel dichter bij de geldkraan.
En want dat is wat Bitcoin doet, hè. Die snijdt dan in dit geval de centrale banken eruit.
Ja.
Uit dit verhaaltje. Ja. En dat is wezenlijk iets anders dan dat rijke mensen eventueel meer geld kunnen verdienen met Bitcoin. Maar dat is denk ik met alles zo.
Maar dat klikt niet, denk ik. Ik denk, als ik tegen mijn buurman zeg van ja, jij zit ver van de geldkraan af.
Ja, nee, maar als je uitlegt van de centrale bank maakt die leent geld uit aan een bank tegen 0% rente. En een bank mag dat vervolgens of beleggen of uitlenen. Ik weet al die constructies niet precies, dus spin me er alsjeblieft niet op vast. Maar goed, uiteindelijk wordt er geld uitgeleend aan jou tegen een veel hoger rentepercentage. Dat geld bestond eerst niet. En dat kan je denk ik wel, dat begrijpt bijna iedereen wel, dat dat niet helemaal zuivere koffie is. Kijk, voor hetzelfde geld, je kan het ook ermee eens zijn. Hè? Dat je zegt van nou, ik vind dat een prima systeem, want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn en dat vind ik ook goed. Maar Bitcoin doet iets anders.
Ja. Ja, het is een oneerlijk speelveld.
En het hoeft ook niet, hè?
Het is een oneerlijk speelveld.
Hoeft ook niet. Ja, dat ook, sowieso. Maar tegelijkertijd is het wel eerlijker dan ooit, vind ik. Want het is de code bepaalt. Met z'n allen, elke deelnemer aan Bitcoin bepaalt zijn eigen regels in feite.
Ja.
En als je allemaal akkoord gaat met die regels, nou, dan ben je met z'n allen blij op dat netwerk bezig.
Ja.
En dan maakt het niet uit of je een miljardair bent of Wessel of Robin.
Ja, maar dat is ook belangrijk. En daarom is het denk ik ook wel belangrijk dat iedereen die echt in Bitcoin gelooft ook een node heeft. Robin Heester.
Ja.
Dat je in ieder geval stem kan uitbrengen. Hè, dat je al met een.
Ja, maar het is geen stem, hè? Want je controleert eigenlijk alleen voor jezelf.
Ja, maar je kunt natuurlijk wel door middel van een node kun je wel, hè, wat we ook gezien hebben toen met die 2017. God, dan ben ik het even kwijt. Het ging natuurlijk over het vergroten van de bloks. Toen hebben de noden...
Segwit 2.0, C2X, weet ik wat er allemaal was.
Nou ja, toen hebben ook de noden inderdaad ook wel een stem laten horen. Zal ik het zo zeggen?
Ja, die hebben eigenlijk de miners geforceerd om bepaalde upgrades toe te passen. Omdat ze anders die miners gingen negeren op het netwerk, even simpel gezegd.
Ja.
Maar dat is niet een stem. Dat is gewoon. Dat was inderdaad een soort van geforceerd mee, want anders dan gingen zij op een andere chain verder. En dan hebben ze niks aan die Bitcoin die ze daar minen.
Nee.
Je noemde het net een stem. Een paar jaar geleden toen kwam dat voorbij van zou je Bitcoin op Twitter. Ik zit bijna nooit op Twitter op een persoonlijke account. Maar toen zag ik een tweetje van is Bitcoin een democratie? Dus ik ik vind dat wel, blablabla, je stemt met je noden en zo. En toen kreeg ik allemaal reacties van nee, het is meer een soort van anarchistische eilandjes. Elke node is een anarchistisch eiland die niet stemt, maar wel dat je met z'n allen akkoord gaat over bepaalde regels set. En dat is het eigenlijk meer.
Mm-hmm.
Dus het is niet per se een stem.
Nee, oké. Okay.
Maar meer een je eigen regels volgen en iedereen die daarmee akkoord gaat zit op hetzelfde netwerk.
Ja, maar je kunt wel een soort blok vormen samen, hè? Consensusblok.
Ja, of, zeker.
Ja. Ja, maar goed, dat is allemaal. Ik bedoel dat dat loopt. Er is consensus. Het loopt gewoon door. We krijgen
dat
steeds.
Dat is het mooie, hè? Kijk, in Amerika zijn ze nu weet ik het hoe lang bezig om consensus te bereiken over wie nou precies gewonnen heeft. Maar bij Bitcoin netwerk is het elk blok gemiddeld elke 10 minuten of iets minder, geloof ik. Bepalen we met z'n allen de regels en de regelset en wie het blok heeft gewonnen. Dat gaat allemaal vanzelf. Elke 10 minuten gaat dat goed. Elk blok.
Ja, daar is wel. Dus, en dan hebben we gelijk een bruggetje, Robin. Want we moeten ook wel de nodige nieuwtjes bespreken.
Ja.
Of gaan we gewoon door met freewheelen? Kan ook.
Nee, kom maar op met je nieuwtjes.
Oké. Okay. Nou ja, dat zei iemand ook van die Bitcoin-miners in China. Die zitten nu in het nauw. Hè, want er zijn wat problemen met de Chinese overheid. Onder andere het verzilveren van de Bitcoin die ze minen in lokale valuta. Dat doen ze normaal via over-the-counter desks. En daar worden steeds meer, er worden bijvoorbeeld ook, dat gaat gewoon bijvoorbeeld via WeChat of WeChat Pay. Dan ga je naar een OTC-desk en bij die OTC-desk heb je natuurlijk een koper nodig van die bitcoin. Vervolgens wordt die bitcoin verkocht en dan krijg je uiteindelijk via WeChat Pay krijg je weer je renminbi terug. En zo kunnen miners hun kosten dekken zoals energie en operationele kosten, hè, zoals personeel.
Laat me raden, overheidsregeltjes die hebben deze toegangswegen een beetje afgesloten, of niet?
Ja, in ieder geval de druk vanuit de autoriteiten in China begint op die miners toe te nemen. Dermate dat miners echt serieus overwegen, iets wat Mark van der Sijs onlangs al zei, om een deel van hun hashpower en rekenkracht te verplaatsen buiten China. Nou, dat kan dus een risico zijn voor de rekenkracht. Die is onlangs wel weer gestegen. Want we hadden natuurlijk een dip vanwege die van het regenseizoen.
Ja, daar zal dit ook wel mee hebben gespeeld al, hè?
Ja.
Want als je toch, als het regenseizoen voorbij is en de stroom wordt duurder en je bent al niet zo zeker van of je hier nog wel jaren wil blijven hangen, dan kan dat een goed moment zijn om gewoon de boel op te pakken en eventueel te verhuizen.
Maar het gaat ver, hè. We hebben het echt te maken met censuur, eigenlijk waar Bitcoin voor bedoeld is. China besloot bijvoorbeeld betaalrekeningen en betaalkaarten te blokkeren die gerelateerd zijn aan cryptocurrencies, aan Bitcoin.
Ja, tuurlijk. Dat ga ik hebben. Land als China. Ja. Die staan erom bekend dat ze zoveel mogelijk kapitaal van hunzelf, van hun bevolking, niet over de grens wil laten gaan. Dat wil eigenlijk geen enkel land. Maar zij zijn daar actief mee bezig. En daar is Bitcoin natuurlijk gewoon een groot gevaar voor.
Ja. Nou ja, dus, daarom is de handel ook verboden, officieel. Dus je mag dan niet een beurs hebben. Daardoor ging die prijs nog dippen in 2017. Volgens mij nog voor de zomer. Toen ging je nog dippen omdat China zei, ja, het is nu verboden om in China, Bitcoin is verboden, Bitcoinhandel.
Ja, dat hebben we wel 10 keer gehoord toen de tijd.
Ja.
Verschillende redenen. Maar het is gewoon een feit dat het, hier in Nederland hebben we nu de veel te strenge cryptowet. Maar daar verandert de cryptowet geloof ik om de maand. In ieder geval zo lijkt het voor ons buitenstaanders.
Ja, nou ja, het gaat dus inderdaad zover dat ze sommigen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Nou ja, het is vrij essentieel voor het minen van Bitcoin.
Ja.
We moeten wel even kijken wat de schaal is van deze problematiek. Het gaat in ieder geval over berichten die vanuit China hier naartoe komen. Een aantal reporters die daar lokaal zijn en daarover berichten. Maar goed, Mark van der Sijs is daar ook 4 weken geweest en die gaf ook aan van ja, ze zijn dat serieus aan het overwegen om bijvoorbeeld naar Canada te gaan of Rusland, Oekraïne, Kazachstan.
De United States.
Ja.
Good old United States.
Dat zou ook nog kunnen. Het lijkt me misschien nog wel iets, ik weet niet, China en VS ligt wel gevoelig.
Ja, dat wel, ja.
Want,
ik zit even te kijken, want we hadden nog een ander mining nieuwtje. Dat eigenlijk alle top mining hardware ongeveer tot mei uitverkocht is bij MicroBT en Bitmain. Ik zal het niet vermoeien met de precieze namen. Onder andere de Antminer S19 Pro. Whatever that means. Maar dat zijn de nieuwste mining hardware onderdelen van Bitmain. En die zijn gewoon helemaal uitverkocht tot aan mei 2021. Melden ze zelf in ieder geval. En ja, dat toont toch ook aan dat die interesse in die industrie aan zich gewoon doorgaat en stijgt. Moet wel bij gezegd worden dat ze de interesse eigenlijk vooral niet bij kunnen houden, omdat de chipfabrikanten moeite hebben met de juiste grondstof te vinden.
Hmm.
Nou, dat zal onder andere te maken hebben met die lockdowns wereldwijd. En misschien ook wel gewoon dat de vraag te snel groeit. Maar ja, zowel MicroBT als Bitmain, die verkopen hun pre-orders gewoon uit tot maanden vooruit. En dat betekent weer dat er op de zwarte markt meldt de blok, onder andere. Dat er via WeChat nu Antminers te koop zijn die bij wijze van spreken €1000 of $1000 duurder zijn.
Ja.
Van 3300 normaal de nieuwprijs in november, nu richting 4300 of zoiets. Ja. Oftewel, die markt begint ook op stoom te komen en blijkbaar zijn er ook kopers voor, zelfs tegen een hogere prijs.
Ja, de prijs van miners gaat dus ook naar de maan.
Ja.
Nou ja, ja goed, het zijn allemaal, zeg maar die hele industrie, die hele Bitcoin-industrie, dat moet allemaal nog een beetje, dat is allemaal nog een beetje first inning werk, dat moet allemaal nog een beetje groeien, maar dat begint nu echt uit zijn voegen te barsten, moet ik zeggen. Dat
klopt.
Hè, dus dat leveranties gewoon niet meer kunnen. Dat OTC-desks misschien uitverkocht raken. Je hebt gewoon te maken met een opdrogend aanbod. Een tekort.
Ja, aan allerlei dingen. Hè? Want we hebben nu miners gehad. Of mining hardware gehad dat uitverkocht is. Nou, Bitcoin die langzaamaan van beurs afgaat. Kijk, als je wil kan je nog steeds wel Bitcoin kopen hoor. Dat is voldoende liquide wereldwijd. Maar je hebt ook aan de andere kant nog partijen die Bitcoin gewoon opkopen nu en dat laten staan. Hè? Dat komt nooit meer terug op de markt. Je hebt allerlei geldstromen nu die gewoon opdrogen.
Ja, en kijk, Iran en Venezuela, die produceren Bitcoin en die houden volgens mij voorlopig Bitcoin. Maar je hebt natuurlijk misschien ook wel staten die denken van nou, ja, wij gaan gewoon ook Bitcoin kopen. Wij gaan ons op die wereldmarkt begeven. En wij gaan net zoals goud, gaan wij ook Bitcoin kopen. En gewoon
vasthouden. Ja, we hebben het wel vaker over. En het klinkt altijd een beetje als een gekke fantasie, maar het is al aan de gang. Er zijn al centrale banken, officiële gewoon centrale banken van landen, die hebben aangegeven dat ze met Bitcoin het een en ander aan het doen zijn. Dus
Het is eigenlijk iedereen met een balans. Of het nou een persoon is, of een bedrijf, of een land. Ja, die zit met een probleem.
En in zekere zin met een probleem. Met een asset aan de andere kant die je dan niet hebt, die supergoed presteert. Even buiten de filosofische waardes en belangrijke kernwaardes van Bitcoin eromheen.
Nou, goed presteert.
Als je naar een belegger kijkt als prijs.
Maar wat bedoel je met goed presteert? Ik bedoel, 1 bitcoin is 1 bitcoin. Dat blijft.
Ja, maar zo kijkt een gemiddeld iemand er niet naar. Die ziet 1 bitcoin is nu ruim 18.000 of rond de 18.000.
Ja, nee, eens. Ik bedoel, het rendeert, het rendeert.
Ja, en je zegt net van, het barst uit zijn voegen. Wat je aan de andere kant ziet, is dat er dus partijen zijn die al lang met Bitcoin bezig zijn. Ja, daar klotst het geld momenteel natuurlijk over de plinten. En die zijn bezig om partijen over te nemen. Bijvoorbeeld Bitcoin Fonds Galaxy Digital. Die kondigen aan om 2 overnames te plannen. Mm-hmm. Moet ik even kijken welke dat ook alweer waren.
Galaxy Digital is van Mike Novogratz. Dat is, hij heeft ooit bij Fortress gezeten. Dat was een groot hedge fund in Silicon Valley. En hij heeft in Wall Street bij Goldman gezeten. En hij is toen zijn fonds begonnen. Hij heeft heel veel Bitcoin, maar ook heel veel Ether gekocht. Persoonlijk van Vitalik notabene. En daar heeft hij echt, dat was allemaal volgens mij in 2016 of zo. En daar heeft hij echt de klappers mee gemaakt. Persoonlijk. En dan heeft hij natuurlijk gewoon fonds waar bijvoorbeeld rijke vriendjes hun geld in droppen in zijn fonds. En dan kan die daar
ook weer nibbelen. Ja, op die manier.
Ja, daar zijn...
Kan die daar weer, weer verder mee.
Nou ja, kijk, daar zijn al die fondsen voor bedoeld. Dat gewoon... stel jij...
Het gaat trouwens over twee relatief niks zeggende namen. Drawbridge Lending en Blue Fire Capital. Maar dat zijn in ieder geval twee cryptocurrency trading firms.
Hmm.
Dus hij is ook bezig om gewoon inderdaad zijn geld uit te spreiden over de industrie. En dan allicht zit er een winnend paar tussen.
Ja, hij ging ook een Bitcoin fonds starten in Canada.
Tuurlijk.
een beetje, dus echt een, eigenlijk een beetje zoals Grayscale werkt. Dus dat, het is beursgenoteerd. Je kunt het gewoon kopen. Het heeft gewoon een ticker. Net zoals Shell of ING. Het heeft gewoon een ticker. En daar koop je een aandeel in een Bitcoin fonds. En dat is ja, dan
je koopt het recht op die is dan Bitcoin waard.
Van $10 heb je dan een aandeel in dat fonds. En dan kun je dus wel meebewegen met de prijsbeweging. Mee profiteren moet ik zeggen. En je hoeft niet per se zelf een Bitcoin te kopen. Dat ga je natuurlijk steeds meer zien. We zagen ook dat de SEC-voorzitter... vroegtijdig afscheid neemt, opstapt bij de SEC. En sommigen zeggen, nou, dan is de komst van een Bitcoin ETF weer een stukje dichterbij. En, ja. En dat werkt eigenlijk ook een beetje op datzelfde principe. Hè? Bitcoin is gewoon een afgeleide.
Ja, precies.
Of ik bedoel, het is een afgeleide van Bitcoin, moet ik zeggen.
Het wordt makkelijker om op Bitcoin prijs te speculeren zonder ooit Bitcoin aan te raken. Dat is het eigenlijk meer.
Ja.
En de SEC is trouwens de Securities and Exchange Commission. In Amerika de toezichthouder van de effectenbeurzen en zo.
Mm-hmm.
Even voor de duidelijkheid. Ja, die zijn natuurlijk wel druk bezig hè, met die regels allemaal. Net als elke, eigenlijk elke andere overheidsinstantie er ook maar enigszins mee te maken heeft wereldwijd. Die moet er zijn plasje over doen en die moet dat in de juiste regels schieten voor een land.
Ja.
En ja, wat ik wel denk is dat het vanuit zo'n instantie... steeds moeilijker wordt om er het een en ander tegen te doen... als dus bedrijven als PayPal en Square en Grayscale... steeds meer Bitcoin opkopen. Want als je dat op een of andere manier torpedeert in je land... dat het niet meer zou mogen of zo... dan draai je die bedrijven bekant de nek om.
Ja, nee, ja, ik denk als toezichthouder wil je wel de handel faciliteren, toch? He, je wil niet dat de handel helemaal stuk loopt... en dat er gewoon niet meer gehandeld wordt. En ja, goed, je moet gewoon... kijk, de SEC is eigenlijk de Amerikaanse AFM... dus die is er om consumenten te beschermen. He, nou ja, goed, en dat we zien natuurlijk in de...
Daar kun je van alles van zeggen, ja.
Nou ja, in de Bitcoin-markt zie je natuurlijk wel genoeg producten... waarvan je denkt, wow, ja, weet je, daar zou ik nooit een euro aan uitgeven of een Bitcoin. Want vaak vragen ze om Bitcoin.
Klopt.
En ja, dat zijn gewoon wel hele risicovolle producten. Dus dat is echt bedoeld voor professionele handelaren. En,
vinden zij.
Ja, vinden wij, ja. Maar goed.
Wij vinden zij, hè? Ik, niet wij.
Nee, vinden zij. Ja, ik vind het ook wel een beetje dat bepaalde producten te risicovol zijn voor gewoon de gemiddelde... want daar wil ik nog over hebben, maar daar komen we later wel even over op. Want ik had ook in mijn omgeving iemand die een fout heeft gemaakt met seeds en zo. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel... dat is toch wel iets wat me dwars zit. Ik denk van ja, dat opslaan van die seeds, dat blijft gewoon voor heel veel mensen. Volgens mij ja, gewoon toch wel even een dingetje. En
ja, dat is ook een van de redenen dat ik er zoiets heb van, je kan iedereen wel aanraden of zeggen van, het is echt wat voor jou, weet ik veel wat. Maar als jij niet in staat bent om 12 of 24 woorden veilig te houden en het zelf in beheer te nemen enzovoorts, dan is Bitcoin misschien op dit moment ook wel niet voor jou.
Nee.
Ja. Buiten de prijsspeculatie op andere manieren om. Hè? Want als jij gewoon zoiets hebt van, ik stel het lekker daar en ik hoef niet eens Bitcoin te hebben, ik ga met futures aan de slag, dan geldt dit natuurlijk niet. Maar als je echt Bitcoin wil bezitten, dan moet je wel echt zelf verantwoordelijkheid nemen voor dat gedeelte van je geld. Dan is het niet dat je even de bank kan bellen en zeggen, hey, ja, sorry, ik heb een verkeerde IBAN ingevuld, kunnen we even kijken of het nog... hier en daar wat op kan lossen. Nee,
er is geen klantenservice. Dus je kunt... het is gewoon weg. En dat is aan de ene kant... Het is een heel digitaal product, kun je zeggen. Hè? Het is gewoon...
Maar zie je dat als nadeel? Want ik heb zoiets van... Nou, als je dat niet kan, dan is Bitcoin op dit moment niet voor jou.
Nee, ik heb daar op zich verder geen... Ik vind het op zich jammer... Maar ik,
ja, ik had ook het liefst een perfecte oplossing, maar ja.
Nee, want mijn punt is eigenlijk dat, kijk, Bitcoin is natuurlijk heel digitaal, maar het eigenlijk te opslaan van je seeds is heel erg, ja, is helemaal niet digitaal, want je moet je seeds gewoon absoluut niet digitaal delen. Of ergens digitaal opslaan.
Nee, ja, kijk, je kan het wel, je kan het op een offline, op een clean install van een OS doen. Daar je private seed invullen met een apparaat dat niet nooit verbonden is met het internet. Het encrypten en het ergens opslaan. Dat kan.
Dat kan.
Als een van de opties.
Maar het is echt voor hobbyisten dit. Het is echt wel voor iemand die er al behoorlijk verstand van heeft.
Ja, kijk, maar het kan ook wel benadrukken. Het kan altijd misgaan. Hè? Ik bedoel, ik zeg nu wel net van Bitcoin is dan niet van jou. Of voor jou. Maar als je kijkt, als jij ervan overtuigd bent dat je het wel goed kunt beheren. Op die manier. Nou, dan moet je het misschien wel gewoon doen. Maar het kan misgaan. En dat is het harde van...
Is het dan voor die mensen niet handiger dat ze zeggen, nou, dat deel, dat hou ik toch aan bij een beurs. En dan doe ik wel bijvoorbeeld two-factor authentication aan.
Ja, dat kan handig zijn totdat die daar, dat er daar wat verkeerd gaat.
Sorry. Ja.
Toch? Kijk, voor mij, ik vind dat geen goed advies om vanuit te gaan.
Nee.
Want dat ondermijnt een van de kernwaardes van Bitcoin. Maar als jij zoiets hebt van, ja, die woorden, die kan ik niet, die kan ik niet veilig houden. En je wilt toch Bitcoin hebben op je naam. Ja, dan ben je misschien wel genoodzaakt om zo'n constructie aan te gaan, waarin je het gewoon stalt bij een andere partij.
Ja.
En ik heb daar geen oordeel over, want als dat jouw dienst is waarvoor je verkiest, ja, dan is dat zo. Maar ik zou altijd aanraden aan iemand om dat op een manier te doen dat je je eigen wallet in beheer hebt. En anders misschien nog even niet.
Ja, nou ja, op bitcoinmagazine.nl staat ook echt heel veel goede informatie. We hebben bijvoorbeeld onder andere een artikelserie gehad van Robin Tick. En yes. Je kunt wel zeggen dat die jongen gespecialiseerd is in het opslaan van je private sleutels.
Hij weet gewoon hoe dat in elkaar steekt.
Ja, en... Dus dat is denk ik sowieso wel goed om dat even... En daarnaast hebben we volgens mij in de Bitcoin maand in september... hebben we ook wel nodige artikelen erover geschreven. Dus er is genoeg informatie over beschikbaar. Over opslag gesproken. We hebben natuurlijk in Nederland gewoon brokers en beurzen... die moeten voldoen aan de cryptowet. We hebben er al heel veel over gezegd eigenlijk. We zien dat er steeds meer partijen door die keuring heen komen. We hebben er nu 9, tellen we. Gisteren is daar Bitonic bijgekomen en afgelopen week Bitcoin Meester en BitMyMoney, zag ik.
Ja.
En ja, dat is een lijstje van 9. Nou ja, die moeten dus dat toezichtsgeld van 1,7 miljoen euro per jaar gaan ophoesten. Ik hoop wel voor ze dat er nog een aantal anderen bij komen. Want anders is dat een hoog bedrag.
Klopt, ja, we hebben het daar vorige week ook al over gehad. Het is gewoon een kwestie van nu afwachten tot 21 november. Dan is de deadline wie er allemaal door de keuring komen.
Ja, zo vertrekt
die niet door de keuring. Degene die niet door de keuring komen, dat is dus al bijna. Misschien als je dit luistert in de loop van de week, dan is het al zover. Degene die dat niet aan voldoen, die moeten officieel voorlopig de deuren sluiten. Totdat ze dat op orde hebben in Nederland.
Nou ja, ze hebben daar wel wat. Maandag heeft de DNB daar wel iets over losgelaten. Ja, jij was toen even een lang weekend weg.
Ja, vertel.
Nou, de DNB heeft aangegeven van... we zien dat... We hebben in totaal iets van 39 aanvragen. Nou, we zien gewoon dat een groot deel dat niet haalt voor die 21 november. Ze verwachten dat er deze week nog een paar bijkomen. Dus het zal wel richting de 10, 12, 11, 12 gaan misschien. Misschien nog wel 15. Mm-hmm. Maar die rest van de groep, daar gaan we gewoon een individueel traject mee aan. Dus ik denk ook wel dat ze te maken hebben met heel veel verschillende soorten. Want je hebt bijvoorbeeld ook ATM operators. Of misschien buitenlandse partijen. Of andersoortige partijen, zoals bijvoorbeeld een Exodus. Die is volgens mij in Nederland ook gevestigd. Dat is puur een walletmaker. Ja, die heeft misschien weer andere problemen. Dus,
ja. dus het wordt een beetje losgelaten, de harde deadline, als ik het goed begrijp.
Ja, dat is een goede vraag. Dat zouden we moeten navragen. Kijk, het is niet zo dat de DNB kan zeggen van... Ja, weet ik eigenlijk niet. Kijk...
Ja, ik zal even kijken, want ik heb
ik denk dat ze dan gaan...
Persvoorlichten gesproken.
Per, bij aanvragen zullen gaan zeggen, nou goed, we gaan met jou een traject aan en je moet dan binnen bepaalde tijd moet je voldoen aan die regels en anders dan ja, ben je echt out of business. Dus het zal, dat is mijn, dat is mijn inschatting hoor, dat moeten we even dubbelchecken, maar ik kan me voorstellen dat, want ze kunnen niet overal gelijk de stekker uittrekken, dat mag volgens mij ook niet. Daar zit altijd wel een bepaalde termijn aan vast.
Oké, en die termijn was niet al van het moment dat ze het bekend hebben gemaakt. Want zo werd het een beetje gecommuniceerd van, hey, je hebt nu tot 21 november de tijd. Ja. En weet je wel? Dus ik ben gewoon hartstikke benieuwd. Laten we hopen dat ze een beetje coulant zijn, want dat is...
Nou, kijk, dat is
ik heb wel soms wel een beetje medelijden hoor, met die ondernemers. Dat je zoiets hebt van, joh, je bent in een nieuwe industrie bezig. Nou, dan is het al lastig om überhaupt voet aan de grond te krijgen. Dan heb je eindelijk wat op poten gezet en dan komt er zo'n week voorbij. Maar goed, dat hebben we al vaak genoeg benoemd.
Ja, we hebben er vorige keer ook al aardig over
dus laten we het... komt erop neer. Deze week is de officiële deadline. En ik ben benieuwd wie er nog bij komen.
Ja, we zien het wel gebeuren. Kijk, het is... de eisen die de Nederlandse overheid stelt is ongekend. Is volgens mij wereldwijd tot nu toe niet voorgekomen. Dus echt volgens mij...
Van horen zeggen is het in ieder geval de strengste implementatie van de Europese richtlijnen.
Ja,
laat ik het zo,
ja dat geloof ik. Ik weet dat in Frankrijk en Engeland is het veel soepeler. En Zwitserland...
Ja, maar je zei net ter wereld. Maar ik kan me bijvoorbeeld China voorstellen dat het moeilijker is om daar aan de slag te gaan.
Dus, nee, dat mag überhaupt niet.
Dus. Nee, daarom. Nee, ja, het is... ik ben bang dat dit nog gevolgjes gaat hebben in de Nederlandse bitcoin-industrie. En voor de toezichthouder is het wel makkelijk, hè? Wat minder partijen.
Ja, dat zien we aan de bankensector toch ook. Ik bedoel, dat zijn er ook niet zo heel veel over gebleven.
In Nederland niet, nee. Ik heb me laten vertellen dat er in Duitsland nog veel meer zijn van die commerciële bankjes.
Ja, maar daar gaat het allemaal niet zo goed mee. Maar je hebt er inderdaad wel een stuk of 50 of 60.
Ja, heb je iets meer keus dus.
Iets groter land. Goed,
dat ga je dus in Nederland ook krijgen. Of hier ook krijgen, denk ik, met de Bitcoin-bedrijven. Dat je gewoon kan kiezen uit een select groepje.
Ja. Nou ja, over banken gesproken. We hadden een heel opmerkelijk nieuwsje. Want de Citibank, ja, dat is ook weer zo'n hele grote bank uit Amerika. Die zei, de Bitcoin-prijs voor eind 21 gaat die naar 318.000 euro, ja. We moeten het toch even over prijs hebben, maar ja.
Ja, het is meer, wederom, ik vind het gewoon geinig dat dit soort instanties nu zich geroepen voelen om dit soort voorspellingen te doen. Omdat Bitcoin een paar jaar geleden nog een heel vies woord was in de bankensector.
Ja.
En nu komt er langzaamaan gewoon steeds meer, ze komen er steeds meer partijen die in ieder geval wat over zeggen. Al dan niet positief of negatief.
Ja, de vraag is ook, hoe komen ze bij zo'n ja?
Ja, ik zeg zo'n ja, gewoon nog met een grafiekje. Even kijken hoor.
Ja, hè? Ja, ze hebben gewoon
een soort vanzelfde patroon.
Extrapolatie gedaan.
Van ja, precies. Van x aantal patroontjes die voor ongeveer hetzelfde zijn uitgespeeld. Als dat nu hetzelfde weer uitspeelt. Dan kom je rond volgend jaar, eind volgend jaar, rond zo'n prijs uit. Ja. Nou, het zou hartstikke mooi zijn.
Ja, het komt wel dicht en, bij dat getal van plan B. Want die zat rond de 288.
Ja.
Maar goed, weet je, ja, ik vind deze prijs al heel mooi.
Ja, voor mij hoeft die rond die tijd nog niet zo hoog te staan. Ik heb nog wel even de tijd nodig om nog wat meer te verzamelen.
Ja, we waren net bezig een beetje stacking sets.
Maar goed, ik vind het leuk, zulke soort voorspellingen, maar ik hecht er niet zoveel waarde aan.
Nee.
In de zin van, ik kan zelf ook wel inschatten dat als, waar we het in het begin van de uitzending over hadden, als de vraag... blijft toenemen terwijl het aanbod afneemt, ja, dan gaat die prijs gewoon omhoog blijven knallen. En als er een moment komt, een ander sentiment in de markt, dan kan het ook zomaar weer zijn dat we weer even flink dippen.
Ja, ja kijk, degene die dit heeft gezegd, die heeft ook ooit een enorme goudprijs voorspeld. En daar zat hij ook wel naast. Dus we moeten het ook wel enigszins relativeren. Maar het is wel zo, kijk, zo'n Citibank, dat... Kijk, wij luisteren daar niet naar, want wij hebben zoiets van... ja, dat is weer zo'n grote bank die iets roept. Maar de beleggers of de klanten van zo'n bank... die luisteren misschien wel naar zo'n call.
Ja,
en,
wie weet. Hè,
en dat zijn dan... het geeft een soort... ja, het geeft gewoon het sentiment weer in de markt. En we zitten in een enorme bullmarkt. We hebben natuurlijk een aantal jaar toch wel een bear market gehad. Dus een beetje de ommekeer was een beetje rond juni 2019. Toen gingen ineens die koers, of ja, april volgens mij al. Toen gingen die koers richting de 14.000.
Ja,
en eigenlijk was
weer in.
2019 was toch een beetje toch een soort tussenjaar. Want gaandeweg ging die inderdaad toch weer richting de 6.500 of zo. Maar goed, en nu zie je toch dat het lijkt alsof er... Ja, die helving heeft toch wel zijn werk gedaan. Daar kunnen we toch wel... Ja, er zijn gewoon minder bitcoin.
Nou, er zijn meer bitcoin. Elke 10 minuten komen er meer bij.
Nee, maar ik bedoel de nieuwe bitcoin, de flow. De flow is minder.
Ja. Dus nu 6,25 per blok.
Ja.
En dat is door de helft gegaan. Maar dat betekent niet dat er minder bitcoin zijn natuurlijk. Er komen steeds meer bitcoin bij, maar steeds minder snel. En met die trend van dat mensen hun bitcoin langer laten staan, gewoon buiten een exchange om. Ja, zorgt dat gewoon voor een tekort aan de celkant.
Ja.
Voor zover ik daar verstand van heb, want ik ben ook geen econoom.
Ja, nou, Arnold had trouwens nog een leuke nieuwtje, hè, over houd je bitcoin investering bij in een Excel.
Ja, en... die had ik even doorgenomen.
Ik kende dat wel. Ik gebruikte dat volgens mij in 2017 ook al, hoor. Crypto Finance.
Dezelfde tool, ja?
Ja, het is gewoon een soort code.
Ja, bij nieuwe widgets, de iOS, kun je nu nog makkelijker koerswijzigingen in Excel volgen. Met de Crypto Finance tool, als je dat googelt in je beste Engels, dan kom je er wel, denk ik. En dan kun je in Excel goed bijhouden waar je bitcoin hebt staan, hoeveel het waard is en dat soort zaken. Voor mij, ik ben daar niet echt mee bezig op dit moment. Maar als je een ingewikkeld portfolio hebt met allerlei dingen hier en allerlei dingen daar, dan ben je nu ook in staat om je bitcoin spul in zo'n Excel sheetje te proppen. En dat is alleen maar goed, denk ik.
Ja, kijk, het is denk ik goed om gewoon een beetje feeling te houden met je portfolio natuurlijk. En ja, misschien ook wel in dit soort tijden. Kijk gewoon wat goed voelt, weet je wel. Het kan best zijn dat mensen zoiets hebben van, nou ja, ik vind het nu... Dat zie je soms ook in de chat, hè, dat mensen toch zoiets hebben van, ja goed, ik ga nu tijdelijk even een beetje winst nemen of...
Ja, ik denk dat... De meme is natuurlijk van, houd je geld of hou je bitcoin voor altijd vast. Maar er zijn ook situaties waarin, of dat nou is omdat je de auto van je dromen wil kopen, of omdat je schuldenvrij kunt worden, of omdat je gewoon zo zegt van, ik wil de nieuwe PlayStation 5 hebben.
Ja, wil je?
Je kan allerlei redenen bedenken. Kijk,
wil je die
en
hebben?
Dat is het. Ik wel, maar niet nu.
Ja, maar het is een beetje,
ik heb liever bitcoin.
Dat is een beetje bitcointjes. Tekort, hè? Dat is ook een tekort aan PlayStation 5's.
Ja, dat is een beetje aan de ene kant gedaan. Ja, ook volgens mij ook wel deels gedaan. Zo van, nou, dan zijn we in ieder geval uitverkocht. En het zullen ongetwijfeld daar ook last hebben van... De supply chain hucklepups.
Ja.
Wat niet helemaal goed werkt wereldwijd. Maar goed, dat is ook een uitstapje.
Ja,
dat is wel het ding. Hè. Kijk, als bitcoin echt weer nog grotere stappen maakt qua prijs. Je moet je ook niet bezwaard voelen om uit te stappen als je het gevoel hebt dat de bedoeling is voor jezelf. Ik zelf heb niet het idee dat ik snel nu mijn bitcoin zou verkopen. Mijn satoshis. Maar ja... Kijk, als die prijs nog keer 10 gaat en iemand kan zijn hypotheek aflossen of überhaupt een huis kopen, ik als arme millennial, dan zijn dat wel redenen waarvan je zegt van, nou, het is life changing genoeg om dat in ieder geval te overwegen, denk ik.
Ja, en weet je, met een beetje geluk hou je ook nog een beetje bitcoin over, weet je wel. Dat is in ieder geval wel wat ik persoonlijk probeer van. Ik probeer in ieder geval
ik raad dat niet aan of af, maar ik denk dat iedereen dat voor zichzelf goed moet bepalen. En misschien ook wel van tevoren al een beetje... uit hebben geschreven. Want wat je absoluut niet moet doen is in emotie handelen. Als je bitcoin koopt of verkoopt, allebei de keren moet je dat absoluut niet doen. Je moet goed weten wat je aan het doen bent.
Nee, vooral als die markt echt zo echt, als die volatiliteit weer iets hoger, weet je wel, als dat echt gewoon knettert op die beurzen, dan kun je beter gewoon even afwachten.
Ik heb dat vaak zat gedaan en bij mij gaat dat altijd verkeerd, dus ik doe dat niet meer.
Nee, het is gewoon buy and hold. Ja, goed. Weet je, wat je zegt, je leeft in die zin ook maar één keer. En, dus ja.
Dus toch de vraag, Wessel, Ben Lambo. Huh? Eindigen we er toch mee?
Nee. Maar goed, ja, volgens mij zijn we er wel een beetje doorheen. We hebben een iets kortere uitzending misschien.
Ja, dat kan wel eens gebeuren. Hè? Maar voor al het nieuws kun je bij bitcoinmagazine.nl terecht. We zijn ook te vinden op alle socials. Op Telegram, verschillende Telegram kanalen waarin je lekker kunt chatten met duizenden bitcoiners.
Yes.
Dus kom gezellig langs. Vergeet de podcast niet te volgen op het platform of te subscriben, weet ik veel, waar je luistert. En dat was het,
ja,
denk ik.
Ja, tot de volgende keer. En we leven in gekke tijden. Dus
ja, hou je hoofd cool. Word niet stay humble, ook al gaat de prijs gek doen. En
stack those sats.
Stay safe.
Ja.
Yes.
Hold on until you die.
Later.